Goedenavond. Maar fijn dat u gekomen bent, ondanks de regen. En dat we hier mogen samen zijn in vrijheid, bij een open Bijbel. Dat is een rijke zegen, die we soms vergeten. Maar we moeten onze zegeningen tellen. En we mogen onze zegeningen tellen. Wat er ook in ons leven allemaal is gebeurd en wat er in de wereld gebeurt. We leven in een boosaardige wereld die wel steeds gevaarlijker lijkt te worden. We leven in de eindtijd. We zien uit naar de grote dag van de wederkomst van de Heer Jezus. Daarom is dat woord dat maar één keer in de Bijbel voorkomt, dat staat hier Maranatha. De Heer komt, de Heer Jezus komt. En daar mogen we naar uitzien. We gaan even op het spiekbriefje kijken. Wat hebben we het laatst gezongen? 253. Ja, het ligt altijd keurig hier hoor, dus het is voor mij erg makkelijk om me daaraan te houden. Dan gaan we nu hier samen bidden. Heren, we danken u dat we hier bijeen mogen zijn, dat we deze heerlijke liederen mogen zingen, dat we in een vrij land mogen leven om u te dienen. Heren, dat zijn allemaal ongekende zegeningen die heel veel in deze wereld niet hebben. En daarom willen we ook voor hen bidden, de vervolgde en de verdrukte, de leidende kerk die zich overal bevindt. Maar Heer, wij leven nog in zoveel vrijheid en we bidden u, wil ook hen in de verdrukking nabij zijn en u tonen als een machtige heiland die ondanks alle verdrukking die u ook toelaat, toch een rijke zegen bereidt voor hen die u dienen. Heer, wilt u zo bij hen zijn, wilt u gemeente bouwen, ook in deze plaats, wilt u ook bij hen zijn onder ons die het moeilijk hebben, die lijden aan ziekte en aan onzekerheden en aan verlies en verdriet. Heer, er is zoveel in deze wereld, zoveel in het leven dat pijn doet. Maar we danken u dat we met al deze dingen mogen knielen bij het kruis van de Heer Jezus. Dat hij door zijn lijden en sterven heen en door zijn opstanding heen ook ons het leven heeft gegeven. We danken u daarvoor en we mogen daaruit putten elke dag opnieuw. Heer, zegen zo ook uw gemeente. We bidden ook voor uw volk Israël. Zegen ook Israël in het midden van de oorlog, van de oorlogen die er woeden in het Midden-Oosten en de verschrikking aan wreedheden die er zijn. Heren, we bidden u voor de vluchtelingen die alle kanten opgevlucht zijn, heren, en die ook met grote onzekerheid en angst leven over hun vrouw en kinderen die ze achterlieten. Heren, u kent een ieder, u weet wat ze nodig hebben. We bidden u als vluchtelingen hier komen, dat ze hier veel christenen mogen ontmoeten van wie ze het blijde evangelie mogen horen. Maak heel uw gemeente bereid als zendeling te werken in eigen land onder deze mensen. En dan wilt u een groot werk doen, want u hebt ze niet voor niks gebracht. Al deze dingen gebeuren en daar wilt u ook het goede uit naar voren laten komen. Ook in dit opzicht mogen velen de Heer Jezus vinden in ons land en in Europa. Dat bidden we u concreet. En dan is hun lijden en hun verdriet en hun moeite niet te vergeefs geweest. Heer, wees ook met ons als we hier vanavond samen de Bijbel openen. Wilt u bij ons zijn? Wilt u merkbaar in ons midden zijn zoals u beloofd hebt, Heer Jezus? En help ons om u zo ook vanavond te ontmoeten in een blijde, in een blij treffen rondom uw kostbaar heerlijk woord, de Bijbel. Zegen zo in ieder van ons, in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen een heel mooi lied. Ik wandel in het licht met Jezus. 214 uit de bundel van Opwekking. Ik wil graag de Bijbel met u openen bij een van de kleine profeten, zoals we dat noemen tenminste. Het was een grote profeet, maar toch behoort hij tot de kleine profeten. En het is de profeet Micha. En daar willen we een paar versen van lezen. Micha, na Jona, hè, komt Micha. Als je geen duimgrepen hebt, is het wat moeilijk te vinden. Je moet het hele rijtje opzeggen uit je hoofd. En dan kom je er wel. Micha, die profeteerde in Bethlehem en over Bethlehem, dat dat de geboorteplaats zal worden van de Messias. Hij preciseerde wat beloofd was. Het mooie van de belofte van de Messias is dat het kringetje steeds kleiner wordt als de profeten hem benoemen in de loop van de jaren. Eerst wordt door God beloofd dat de Messias komen zou, dat hij geboren zou worden uit een menselijke geslacht, dat hij mens zou worden. En dan uiteindelijk dan is Israël het uitverkoren volk dat de Messias mag voortbrengen. En dan uiteindelijk is het de stam van David, het geslacht van David waaruit hij voort zou komen, het huis van David. En dan uiteindelijk worden het Jozef en Maria, het kringetje wordt steeds kleiner. En dan van Israël wordt het ook Bethlehem en dan zijn we daar waar we met kerst altijd de geboorte van de Heer Jezus vieren. Allemaal geprofeteerd in het Oude Testament, eeuwen tevoren. En zo precies uitgekomen. En zo zal het ook met de wederkomst gaan. Alles wat geprofeteerd is, zal gebeuren. De profeet Micha wordt ook in het Nieuwe Testament, zoals u weet, geciteerd. Micha is daarom een hele belangrijke profeet. En we lezen vanaf vers 2 het volgende. Hoort gij volkeren, altemaal. Hoofdstuk 1, vers 2. Hoort gij volkeren, altemaal. Merk op, gij aarde en haar volheid. Opdat de Heere, Heere, getuige tegen u. De Heere uit zijn heilige tempel. Want zie, de Heere gaat uit van zijn woning. Hij daalt neer en treedt op de hoogte der aarde. Tot zover maar. U moet helemaal niks natuurlijk. Maar ik zou zeggen, lees je voor uzelf de hele profetie de komende dagen nog eens een keer opnieuw door. Want u zult zien wat een geweldige rijke dingen erin staan. En deze adventsbelofte, het is wel geen adventstijd, maar de adventsbelofte die hier staat, hè, dat de Heer uit zijn heilige tempel, uit zijn huis, uit de hemel zal komen en dat zijn voeten zullen staan op de aarde. Dat is toch werkelijkheid geworden in de komst van de Messias. En daarover willen we vanavond ons in het bijzonder buigen. Maar we gaan eerst nog een heel mooi lied zingen, 428 uit Opwekking, Genade zo oneindig groot. Oftewel het bekende lied Amazing Grace. prachtig lied dat in heel veel talen is vertaald, dit lied. Genade zo oneindig groot, Amazing Grace in het Engels. Gemaakt door John Newton, dat was een slavenhandelaar. Het was een grote boef. En daar was hij nogal behoorlijk aan de drank verslingerd. Maar op een wonderbare manier is hij tot bekering gekomen. En toen heeft hij dit lied geschreven. Het is toch prachtig dat wij het nog zoveel jaren en dan ook zingen. Over de wonderbare genade van God. Dat ik die het niet verdien, dan toch de genade van de Heer Jezus Christus heb mogen leren kennen. Dat is waar dit lied over gaat. Wel, van die genade komen we ook tegen in het boek Micha. Micha, dat is een profeet uit het Oude Testament. In het Nieuwe Testament komen we diezelfde naam ook tegen, maar daar is het een aartsengel, Michael. In het Engels Michael, bij ons ook wel Michael, jongensnamen. Meisjesnamen Michelle, kom je ook tegen, ze kwam van afgeleid. Als iemand in een winkel staat, die heeft een naambordje op en er staat Michael, dan vraag ik, wat een mooie naam heb je, weet je wel wat het betekent? Eén keer heb ik gehoord, ja, ik weet het. En een andere keer heb ik gehoord, nee, ik weet het niet. Dus toen heb ik hem verteld, wie is als God? Dat betekent het. En de jongen die dat niet wist, die keek met grote... Hij zegt, ik geloof helemaal niet. Ik zeg, natuurlijk geloof je wel. Iedereen gelooft. Ieder mens gelooft. Ja, maar ik ben geen christen. Oh, ik zeg, dat is wat anders. Maar dat kun je wel worden. Dat is geen probleem. Nou, nee, goed gesprek over zijn naam. En Micha had het natuurlijk altijd. Die hoefde helemaal niks te bedenken om een gesprek te krijgen. Als hij zich voorstelde, Micha, dan zei hij daarmee ook tegelijkertijd, wie is als God? En Michael, in het laatste Bijbelboek komen we hem tegen. Ook in het boek Daniël komen we hem tegen. Hij is een aartsengel die in het bijzonder optreedt voor het volk Israël. Dat is wel bijzonder om te weten. Zowel in het boek Daniël wordt hij als zodanig genoemd, als in het boek de Openbaring in hoofdstuk 12. Wanneer er oorlog komt in de hemel en Michael strijdt voor het volk Israël. Daar gaat het laatste Bijbelboek over. Het gaat helemaal over de verlossing van Israël. Daarom vinden sommige christenen het zo moeilijk, omdat ze Israël niet in hun theologie hebben betrokken. En dan snappen ze niet waar het boek over gaat. Er was een theoloog die gezegd dat laatste Bijbelboek moeten we maar dicht laten. Andere theologen die zeggen dat laatste Bijbelboek Openbaring had nooit aan de Bijbel toegevoegd moeten worden. Johannes Calvijn die dacht, laat het maar zitten, dat boek. Hij heeft er geen commentaar op gegeven, terwijl hij wel commentaar gaf op alle andere boeken. Ik bedoel in de goede zin, een Bijbels commentaar. Maar niet op het laatste Bijbelboek. Er was een dominee die werd gevraagd, zou u eens over dat laatste Bijbelboek willen preken? En toen zei hij tegen een goede vriend van mij die dat vroeg, ik zou niet weten wat ik zeggen moet. Dan ben je toch ver van huis. Maar Micha brengt ons dichter bij huis. Brengt ons ook dicht bij dat laatste Bijbelboek. De profetie van Micha, die gaat natuurlijk over de Heer Jezus Christus. Die gaat over het volk Israël. En die gaat over de toekomst. En die gaat over het komende vrederijk. Het gaat over allerlei dingen die we verder in de Bijbel op steeds andere manieren en op andere toonhoogten tegenkomen. Maar hier het begin, de openingsversen van de profetie, die zijn zo bijzonder. Alle volkeren worden aangesproken. Terwijl de meeste profeten zich alleen maar richten tot het Joodse volk, richt Micha zich tot alle volkeren. Hoort gij volkeren altemaal, merk op, gij aarde en haar volheid. Wat staat hij hier, majestueus, deze profeet, misschien een boerenzoon uit het land Israël, net als Amos. Wat vermoedt dat ook hij een boerenzoon was, die een profetie van God gekregen heeft en de woorden aan Israël mocht doorgeven. En dan staat hij hier in grote autoriteit. Hoort naar mij. Dominee Velema uit Nunspeet, die heeft ooit een boekje geschreven, Profeet sta op. Wel, als er één profeet opstaat, dan is het wel Micha hier in deze opening van het boek. Micha, als hij hier zich tot de volken richt en tot de aarde en haar volheid. Want wat was het probleem? Het probleem was dat Israël in zonde leefde. Dat was het probleem. Dat was het probleem waar Micha ook onder leed als gelovige Israëliet. Zijn eigen volk leefde in zonde en hij heeft het niet gespaard. Als hij gaat profeteren tegen Israël, dan heeft hij het niet gespaard. Nog in woorden, nog in de toekomstschildering, waarin ook de ballingschap wordt voorzegd. En waar hij de oordelen van God aankondigt over Israël. Dat is geweldig, dat is indrukwekkend. Micha, die staat hier namens de Heere Heere. Het is zo mooi dat het er staat, hè? Heere Heere. Twee keer het woordje Heere. Ik heb u wel eens gezegd wat dat betekent. Maar misschien was u daar niet bij. Dan wil ik toch bijzonder hier nog een streepje onder zetten. Dat woord Heere Heere, dat zijn verschillende woorden. Verschillende namen. Het is de naam Heere met kleine letters, zoals dat in uw Bijbel staat. En Heere met hoofdletters, die staan na elkaar genoemd. Kijkt u maar in uw Bijbel, dan ziet u het staan. Opdat de Heere Heere getuige tegen u zei. En de Heere met kleine letters, dat is die oud-testamentische naam van de Heere Jezus. Daar staat het woord Adonai. Het is goed om dat te weten. En het woord Heere met hoofdletters in uw Bijbel, daar staat het woord Yahweh. Dus er is een absoluut onderscheid tussen die twee. Maar hier worden ze samen genoemd. Want God de Vader en God de Zoon zijn natuurlijk één. Jezus was geheel verbonden en is geheel verbonden met het Joodse volk. Want hij is en hij wordt straks de koning der Joden. Zo zal hij ook terugkomen. Daar hebben veel christenen het moeilijk mee. In het christelijk Europa vooral, waar we de Joden hebben uitgeroeid. Althans getracht uit te roeien. En daar hebben christenen ook aan meegedaan. Dat willen we vaak niet horen, maar dat is wel zo. Veel christenen hebben zich ingezet om Joden te verbergen in hun huis, maar ook heel veel niet. En dat is heel begrijpelijk in een tijd van oorlog en verdrukking en angst en als je leven op het spel staat. Maar dat des te indrukwekkender is het als mensen dat wel hebben gedaan. Maar veel hebben het niet gedaan. De kerk als geheel heeft het niet gedaan. We hebben heel weinig getreurd om wat er onder ons gebeurd is in de vervolging van het Joodse volk. De kerken hebben daarin niet het voortouw genomen, helaas. En nog steeds horen we negatieve dingen als het over Israël gaat. Want dan moet het ook gaan over de Palestijnen en dan moet het gaan over allerlei politieke kwesties. Maar daar gaat het helemaal niet over. De Bijbel spreekt helemaal niet over de Palestijnen. De Bijbel spreekt over Gods toekomst voor Israël. En Micha die neemt geen blad voor de mond en hij bezuint het uit in de autoriteit van de levende God dat deze dingen gaan gebeuren. Wij kunnen er van alles bij bedenken, we kunnen er van alles bij halen, we kunnen het hele gesprek verwarren zodat niemand meer weet waar het over gaat, zodat het politiek ook helemaal heel erg moeilijk wordt. Dat zijn de trucs van de grote vijand die altijd alles dooreen wil werpen. Maar de Bijbel is zo duidelijk. Want er komt een goede tijd aan voor Israël. Dat is wat Micha zegt. Micha die vertelt ons dat het de tijd van het vrederijk komt. Maar dat gaan we zo meteen nog even opslaan. Maar hier die openingsverse. Dat vind ik zo bijzonder. Hè? Daar staat niet alleen de naam van de Heere Jezus, Adonai. Maar er staat ook de Heere uit zijn heilige tempel. Daar staat ook weer dat Heere met kleine letters. De Heere, de Adonai uit zijn heilige tempel. De Heer Jezus heeft de hemel verlaten en is naar deze wereld gekomen. Zijn voeten hebben gestaan op deze wereld. Hij heeft rondgewandeld in het land Israël, predikende en getuigende van Gods genade en Gods liefde. En hij heeft daar uiteindelijk zelf zijn leven voor gegeven. De evangelieverkondiging van Micha is geweldig. En daarom profeteerde hij ook zo nauwkeurig over de komst van de Messias. Want dat is de boodschap van hoop voor Israël en voor de wereld. En toen Herodes hoorde dat de koning der Joden geboren werd, of was, van de wijzen uit het oosten, weet u wel. Waarschijnlijk zijn het de vroegere vrienden, althans de nazaten daarvan, van Daniel geweest. Uit Iran kwamen ze. En daar kwamen ze, de koning der Joden kwamen ze aanbidden. Want zij wisten van die koning der Joden, dat hadden ze gehoord van Daniel. Koning Kores wist daar ook van en die zei, de Israëlieten moeten de tempel herbouwen en Jeruzalem herbouwen. En waarschijnlijk die zogenaamde wijzen, dat waren occultisten, dat waren natuurlijk mensen waar wij ons niet mee moeten inlaten. Helderzienden en sterrenkijkers en sterrenwichelaars. Dan kom je helemaal op verkeerde terreinen terecht. Maar God had deze mensen toch verklaard dat de koning der Joden geboren was. En dan gaan ze naar Jeruzalem. En dan gaan ze natuurlijk naar het koninklijk paleis. U kent de geschiedenis wel. En dan komen ze bij Herodes. En dan Herodes die schrikt zich een ongeluk. Want dat is concurrentie voor zijn troon. Dat is een bedreiging van zijn machtspositie. En uiteindelijk vraagt hij dan aan de geestelijke leiders, waar wordt de koning der Joden geboren? Nou ja, die wisten het ook niet, die waren niet zo bijbelvast meer. En die moesten een vergadering beleggen, vind je al met het Nieuwe Testament, hè? Ik fantaseer dat zelf niet. En dan gaan ze een vergadering beleggen en dan uiteindelijk komen ze tot de ontdekking dat de profeet Micha zegt dat hij in Bethlehem geboren wordt. En dat geven ze dan door aan Herodes. En u weet, dan komt de kindermoord van Bethlehem. Een verschrikking die ook door de profeet in het Oude Testament al is voorzegd. Die wijzen uit het oosten die keren terug zonder naar Herodes terug te keren. Dan hebben ze hun taak volbracht. Maar wat zo bijzonder is, is dat in heel Jeruzalem stond versteld van de mededeling dat de koning der Joden geboren was. Daar moesten notabene heidenen uit Iran voor komen om de heilsboodschap die al in de profeten allemaal verkondigd stond te vertellen. Nu is het werkelijkheid geworden. Dat vind ik eigenlijk heel wonderlijk, heel bijzonder. En dan dacht ik, hoeveel mensen moeten er nog komen om aan ons te vertellen dat de Bijbel waar is. En dat Gods woord uitkomt. En dat de toekomst die de Heer schildert in zijn woord ook werkelijkheid gaat worden. Hoe vaak moet de kerk nog overtuigd worden van de waarheid van de Bijbel? Ik heb daar mijn vragen over. Ik weet niet of de kerk, in het algemeen zal ik maar zeggen, ja, die zegt wel, wij geloven de Bijbel van kaft tot kaft. Maar ja, of dat waar is, weet ik niet. Men handelt er in ieder geval niet naar. Maar hier de profeet Micha, die profeteert ronduit en vrijuit van de grote daden van God. En hij zegt dat de Heere op de aarde komt en dat hij zal nederdalen en op de hoogte der aarde zullen zijn voeten staan. Het is de aankondiging van de komst van de Messias. In een verschrikkelijk moeilijke tijd. Israël zat ingeklemd tussen de grote legers van Egypte, van Assyrië, van Babel aan de andere kant, die ook een leger aan het opbouwen was. En dan komt uiteindelijk komen de legers van Assyrië en die voeren de 10 stammen mee in de ballingschap. En dan komen de Babyloniërs later en die voeren de 2 stammen mee in ballingschap. Jeruzalem wordt vernietigd, de tempel wordt vernietigd en in brand gestoken. Vele, vele komen om in de slachtpartijen van deze gewelddadige, wrede legers daar in het Midden-Oosten. Er is wat dat betreft nog helemaal niks veranderd. Zien we vandaag ook nog de verschrikkelijke vruchten van. Er is niks veranderd. Ook Israël zit vandaag ingeklemd in die oorlogsgebieden. Als je op de Golanhoogte staat, dan hoor je de kanonnen en de bombardementen in Syrië. Op enkele kilometers afstand. En aan de andere kant, daar is Saoedi-Arabië en de oorlog in Jemen en de gruwelijkheden die daar plaatsvinden, waar we niet zoveel over horen. En dan is daar het Egyptische leger dat het volk steeds meer onderdrukt. En noem maar op. Ja, dat moest ook wel, want de moslimbroederschap die kwam daar aan het bewind. En wat een verwarring allemaal. En wat een duisternis. En dan de NAVO, het NAVO-lid Turkije is ook nog sympathiek tegenover de moslimbroederschap. En onder het mom van democratie worden terroristen in het Midden-Oosten door Turkije en door meneer Erdogan gesteund. Je kunt het vandaag allemaal in de krant lezen. En dat is onze NAVO. Wij verdedigen de democratie en de vrijheid. Maar ondertussen zien de dingen in werkelijkheid er anders uit. Wij leven in precies die verwarde tijd als waarin Micha leefde. Er is helemaal geen verschil. Daar in het Midden-Oosten en met Israël vandaag en de dagen van die tijd. En dan zegt Micha de Messias die gaat komen. De Heere heeft zijn volk niet losgelaten. Hij heeft zijn volk niet losgelaten. Hij heeft in al die moeite naar Israël omgekeken. Hij is zelf komen neerdalen uit de hemel. Dat vind ik zo bijzonder. En wanneer daalde de Heer Jezus neer uit de hemel? In de tijd dat het volk Israël werd onderdrukt door de grote wereldmachten. In zijn dagen waren dat natuurlijk de Romeinen, het Romeinse wereldrijk. Daarvoor was het Babel en was het Perzië, het Persische wereldrijk. En was het Griekse wereldrijk van Alexander de Grote. En na het Griekse wereldrijk kwam dan het Romeinse wereldrijk. En dat is eigenlijk vandaag nog steeds een beetje aan de macht, aan de orde. Het Romeinse wereldrijk. Alleen ja, veel mensen die lezen de krant niet. Ja, u zult het wel doen waarschijnlijk. En u probeert verbanden te leggen en u ziet achtergronden misschien. Maar vandaag leven we nog in diezelfde tijd als in de dagen van Jezus. Want na dat wereldrijk komt er geen ander wereldrijk meer. Dat wereldrijk van de Romeinen, dat is er nog steeds. En de heerschappij, de geestelijke heerschappij die uitgaat van die Grieks-Romeinse cultuur, is er nog steeds. En die beheerst Israël en die beheerst ook grote delen van onze westerse wereld en ook soms in de kerk. U weet wel dat het Griekse denken, het Griekse wereldrijk, met de grote Griekse filosofen, die hebben een nieuwe religie gebracht. Alleen het wordt niet als religie gezien. En die religie die heet het humanisme, waarin de mens centraal staat. Wat dat betreft is het ook nog steeds hetzelfde als Israël. Zonde hier worden aangekondigd in de profetie van Micha, dan zouden we dat vandaag ook nog kunnen zeggen. Die zonde, diezelfde zonde, beheersen ook de kerk en het jodendom. Het humanisme. Dat wil zeggen, natuurlijk als je humaan bent, dat is een heel mooie eigenschap. Sommige christenen moeten zelfs nog humaner worden. Maar het humanisme, dat zet de mens in het middelpunt van alle dingen. Op de plaats waar God hoort te staan. Dat is het humanisme. En de antichrist is de grote humanist van de eindtijd. Want zijn getal is 666. En er staat, je moet het berekenen, want anders snap je het niet. Staat in het laatste Bijbelboek, Openbaring 13. En als je het gaat berekenen, dan ga je zien dat het een getal van de mens is. Het is het humanisme. Het is de mens die centraal staat. We hebben God weggedaan, uit beeld gedaan, weg met zijn geboden, weg met God. Wij zullen het zelf wel doen. De mens als middelpunt van alle dingen, als norm van alle dingen. Dat is de zonde van deze tijd. De zonde van de wereld. En daarin leven wij. Als je iemand op straat aanspreekt, dat zal misschien in de Bible Belt beter zijn dan in Hilversum of in Amsterdam. Maar als je iemand aanspreekt, mag ik een gesprek met u hebben over God? Dan zeggen ze, oh nee, dank u wel. Want weet u, God heeft een hele slechte reputatie gekregen in ons land. En in onze cultuur, in heel Europa. Zijn reputatie heeft hij helemaal afhankelijk gemaakt van degene die zeggen in hem te geloven. God heeft zijn reputatie gegeven in de handen van de mens. In de handen van de kerk. Want als je dan wel met iemand kunt doorpraten, dan blijkt dat ze de bezwaren die ze tegen God hebben, eigenlijk de bezwaren zijn die ze tegen de kerk hebben en tegen christenen hebben. Dan kennen ze toevallig een christen die dan zondags in de kerk zit en 's maandags verkeerde dingen doet. Die dingen zijn altijd te vinden natuurlijk. Het is heel belangrijk om dat te zien. Het humanisme, de mens in het middelpunt van alle dingen, ook de mens als middelpunt van de theologie, is een heel belangrijk gegeven. Als we dat niet onderscheiden, dan zal onze theologie uiteindelijk schipbreuk leiden. Dan verwatert de kerk, dan lopen mensen weg en dan is er uiteindelijk helemaal niks meer. En dat is precies wat we in deze tijd zien gebeuren. De tijd van Micha, waarin God buiten het leven van elke dag werd gehouden. Israël zou het zelf wel doen. De afgoden die krijgen steeds meer plaats in het leven van Israël. Zo is het ook bij ons. Wel, daar gaat het over. En dan komt Gods genade. De boodschap dat de Heer zijn volk niet in de steek laat. Die komt dan om de hoek kijken. Dat vind ik altijd zo mooi. Als je de opwekkingsgeschiedenis leest, waarin de kerk wordt opgewekt. Ik weet niet of u weet wat opwekking betekent. Opwekking van de kerk, dat betekent een vernieuwing van het geloofsleven. Er zijn prachtige boeken geschreven over opwekking. Dat is altijd in een tijd waar er geestelijke dorheid is gekomen En waar afval is gekomen, daar geeft God het verlangen naar opwekking. En dan geeft hij door de Heilige Geest soms ook echt een opwekking. En dat is het mooiste wat er is. Het is alsof je, als je Micha leest, en ik hoop dat je dat van de week voor uzelf wil doen, alsof je dan de opwekkingsgeschiedenis leest. In deze moeilijke tijd, deze geestelijke dorre tijd, profeteert Micha over het nieuw handelen van God. Dat is in de opwekking ook altijd. De opwekkingsgeschiedenis is een prachtige geschiedenis. In de 20e eeuw, aan het begin van de 20e eeuw, kregen we de opwekking in Wales. Heb je misschien wel eens van gehoord. In Wales, Engeland. En dat was een wonderbare opwekking. Ik heb een professor uit Amerika destijds voor de televisie geïnterviewd, die een aantal boeken over opwekking heeft geschreven. Ook over de opwekking van Wales gehad. Hij wist er heel veel van. En ik had daar ook wel wat boeken over gelezen, en later ook van hem. En die opwekking van Wales was ook in een dorre, geestelijk dorre tijd. En dan komt er een opwekking die zijn weerga niet kent. Meer dan 100.000 mensen komen in enkele weken tijd tot bekering. Als je de geschiedenis leest, de politie had niks meer te doen op straat. De politiecellen waren leeg. Wat ging de politie doen? Die gingen koren oprichten en dan gingen ze op de hoeken van de straten geestelijke liederen zingen. Politiekoren. Die kon je bijna overal horen. Het was alsof het vrederijk op aarde was neergedaald. Zo geweldig was dat in de tijd van de opwekking. En de paarden in de mijnen, in de kolenmijnen, die raakten helemaal van slag. Want die mijnwerkers die vloekten niet meer, maar die zongen geestelijke liederen. Het wordt ook wel de zingende opwekking genoemd. De mensen uit Wales kunnen geweldig zingen. We hebben het nog bij het Europees kampioenschap voetballen gezien. Als ze daar in die stadions zingen. Dan merk je dat Wales is daar aan het voetballen. En de bezoekers, hoe noem je dat? Die mensen op de tribune, zeg maar. Hè? Hoe heet die ook weer? De supporters, ja precies. Kon niet op het woord komen. Die supporters die gaan dan allemaal zingen. Geweldig is dat. Maar dat deden ze in de opwekking ook. En dan geestelijke liederen. Veel van deze liederen vinden we terug in de bundel van Johannes de Heer. Want Johannes de Heer had gehoord over de opwekking. U weet, Johannes de Heer is de oprichter van het zoeklicht en van de bundel van Johannes de Heer. Hè? Hij was een orgelbouwer en handelaar, zeg maar. En hij zong zelf ook. Hij was oprichter van de NCRV destijds. Toen was de EO nog helemaal niet in beeld. En hij zong voor de NCRV. Velen van u hebben dat misschien nog wel meegemaakt. Vroeger, dat hij voor de NCV radio's, dan zong hij zijn geestelijke liederen. Ik meen 's middags tussen 5:30 en 6:00. En dan zong hij op de radio. Bij ons thuis was dat ook te horen. Want de Johan de Heerbundel stond op het orgel. En mijn moeder speelde daar af en toe uit. En dan zongen we met z'n allen soms. Dat gebeurde ook nog wel. Dat waren mooie tijden. Dat kun je nou niet meer voorstellen. Maar zo ging dat. Johan de Heer die hoorde over de opwekking in Wales en die besloot daar naartoe te gaan in februari 1905. En hij ontmoette daar ook de man met wie de opwekking begon. En die opwekking heeft hij meegenomen naar Nederland. Als je de boodschap hoort van Johannes de Heer over opwekking, dan herken je daarin wat hij heeft meegemaakt in Wales. En hij heeft de liederen meegenomen. Hij heeft daar de roeping gekregen. Daar zei de Heer in een soort visioen in een handschrift op de muur. Alle details zal ik u besparen, dat voerde ver. Maar dat hij het van over zee moest meenemen naar Nederland. Zijn bediening. En hij heeft een prachtige bediening gekregen die tot op vandaag nog steeds zegen en vrucht afwerpt. De eerste liederen die hij meegenomen heeft hij vertaald op de boot naar Nederland. En op zondagmorgen in het gebouw Jeruwel in Rotterdam werd dat voor het eerst in Nederland gezongen. Hij zong het voor en de mensen mochten dan meezingen. Dan zat hij achter het orgeltje en hij speelde en ze hadden nieuwe liederen gekregen. Geweldig is dat. In een tijd, in een geestelijke dorre tijd, dat de Heere God nieuwe dingen geeft, een nieuwe opwekking geeft. Dat was in de dagen van Micha was dat ook het geval. En dan ondanks alle oordelen die Micha moet aankondigen, vinden we in hoofdstuk 2 vanaf vers 12, vinden we de heilsbelofte. Want midden in de oordelen denkt God ook aan zijn genade. Als u denkt, nou de wereld wordt zo donker, ik zie geen toekomst meer in deze wereld. Dan kan ik u vertellen, Gods genade is niet opgehouden. Midden in deze donkere wereld zal ook hij straks van de hemel neerdalen en zijn voeten zullen staan op deze aarde. Hij zal als koning Jeruzalem binnentreden. Maar voor die tijd komt hij de gemeente halen. De gemeente van Christus zal in de hemel worden opgenomen. Want de gemeente van Christus uit alle volkeren is het volk voor de hemel. En het volk Israël is het volk met een taak op de aarde. Daar wordt in de Bijbel groot onderscheid tussen gemaakt. En dat moeten wij ook niet door elkaar werpen, want dan raken we de weg kwijt in de Bijbel. Dat is niet de bedoeling. Maar als het over Israëls toekomst gaat, dan zegt hoofdstuk 2 vers 12, voorzeker zal ik u, o Jacob, in uw geheel bijeenbrengen. Voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden der weide. Het zal er gonzen van de mensen. De doorbreker trekt voor hen uit. Zij breken door en trekken door de poort en gaan daardoor uit. En hun koning trekt voor hen uit en de Heere aan hun spits. Wat geweldig is dat. Dat gaat komen. Terwijl de oordelen nog komen moeten. De ballingschap moet nog komen. Profeteert Michaël van een betere tijd daarna. En dan in hoofdstuk 4, dan gaat het over het komende vrederijk. Dat vind ik zo indrukwekkend. En dan moeten we even opletten dat Micha zegt in hoofdstuk 3 vers 8, ik daarentegen ben vol van kracht, van de geest des Heren en van recht en sterkte om Jacob zijn overtredingen aan te zeggen en Israël zijn zonden. In de kracht van de Heilige Geest heeft hij geprofeteerd en heeft hij de zonden met name genoemd en heeft hij het oordeel aangekondigd. En dan in ene, dan draait zijn boodschap om en zegt hij, maar er komt ook een andere tijd. Niet alleen het oordeel. Niet alleen duisternis en uitzichtloosheid, maar er komt ook een andere tijd. In hoofdstuk 4 vers 1, en het zal geschieden in de laatste dagen. Dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan, als de hoogste der bergen. En het zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen, kom, laat ons opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God van Jacob. Opdat hij ons leren, dat zullen de volkeren zeggen, hè? Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Dat gaat gebeuren. Kijk, en daarom kun je nooit zeggen, ik heb niks met de Joden en ik heb niks met Jeruzalem. Dan zeg ik, wacht eventjes, het gaat in Jeruzalem gebeuren hoor, daar moet je op letten. Als je je krant leest, moet je in de eerste plaats kijken, wat zegt het nieuws over Israël en over Jeruzalem, over het volk van God. Want Israël is nog steeds het volk van God. Hij heeft God nooit een einde aangemaakt. Nooit. Het staat nergens in je Bijbel dat hij zijn verbond heeft opgezegd. Want kijk, als hij dat wel gedaan zou hebben, dan bent u ook niet zeker van uw eeuwig heil. Ja, maar de Joden zijn zo ontrouw. Ja, en u dan? En ik? En wij samen? En de hele kerk? Zijn wij zo getrouw? Paulus zegt tegen de heidenen, wij zijn ontrouw, maar hij is getrouw. En door zijn genade en door zijn vasthoudendheid zullen we uiteindelijk gered worden. Maar als van ons zou afhangen, dan niet. Als van Israël zou afhangen, dan niet. Maar het hangt niet van Israël af en het hangt ook niet van ons af. Maar het hangt van hem af, van onze God. Hij loopt ons na tot het eindeloze. Hij zal ons nooit laten gaan. Als Adam laat afweten op de afspraak in het paradijs, omdat hij in zonde gevallen is, komt de Heere God naar de afspraak. Die wist ervan. En die roept daar, Adam, waar ben je? Adam wist wel waar hij was. En God wist ook wel waar hij was. Alleen, Adam moest zien in wat voor situatie hij daar was. Hij moest zijn eigen situatie onder ogen zien. Hij was in zonde gevallen. Nou, u kent de geschiedenis. Adam, waar ben je? Dat klinkt vandaag nog. Adam, waar ben je? Mens, waar ben je? Waar ben je in deze wereld? Zijn we wel toegewijd aan de Heere God? Hebben we de Bijbel serieus genomen? Hebben we gezien dat de heerlijkheden des Heren, dat die zo geweldig zijn? Zoals in het huis van God dat normaal moet zijn. Het huis van God, als daar de profeten over spreken in de psalmen, dan moeten we natuurlijk denken aan de tabernakel en aan de tempel. En dan gaat het over de heerlijkheid van het huis des Heren. Wel, die heerlijkheid moet in de gemeente aanwezig zijn. Die heerlijkheid bedoelt God voor de gemeente van Christus. Want, zegt de Hebreeënbrief, wij zijn zijn huis. Wij zijn de tempel van God op deze aarde. Er komt ook een derde tempel in Jeruzalem. Dat is mijn heilige overtuiging. Maar daar mag u anders over denken. Dat maakt niet zoveel verschil. We leven in een vrij land. Maar ik denk dat die derde tempel er ook gaat komen. Maar de tempel van het Nieuwe Testament, dat is de gemeente van Christus. En als je ziet de tabernakel in de woestijn en dan later de tempel in Jeruzalem, als daar de inwijding is van de tempel, dan is de heerlijkheid des Heren zo in grote volheid in de tempel aanwezig dat de priesters geen dienst konden doen. Ze konden niet blijven staan op hun voeten. Ze vielen op hun aangezicht vanwege de heiligheid van God. En ze konden hun dienst niet doen. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Als de opwekking komt, dan wordt alles anders. Toen de opwekking kwam in Wales, toen moest de 24-jarige Evan Roberts, met wie de opwekking begon, de kansel op. De mensen in de kerk die riepen, dominee, gaat u naar beneden van de kansel af. Evan Roberts willen we horen. Dat zou je maar gebeuren als dominee, hè? Dat is toch erg? Maar het is wel gebeurd. En dan Evan Roberts, die sprak daar een woord, vol van de Heilige Geest en van de kracht van God. En voordat hij aan het einde van zijn preek was, was daar een grote schare in tranen van honderden mensen die daar tot bekering kwamen en hun zonden kwamen belijden. Gods heiligheid was daar aanwezig. De kracht van God was daar aanwezig. Er was natuurlijk ook weerstand, dat is er dan ook. Dat krijg je onmiddellijk. Overal waar God werkt, daar begint ook de duivel zich te roeren. Er is één geschiedenis bekend uit dat Evan Roberts op de kansel staat en dat er een man in de kerk zit. Ik wil een vraag stellen, schreeuwde hij door de kerk heen in de volle kerk. En als u geen antwoord geeft, dan kom ik naar de kansel. En hij begaf zich tussen de mensen door, die zaten in de paden enzovoort. Ze konden moeilijk lopen, want het was helemaal stampvol. En hij begaf zich langzaam richting de kansel. En Evan Roberts zei niets. En de mensen begonnen te zingen. Daar begon een groepje te zingen en daar begon een groepje te zingen. En hij schreeuwde daarbovenuit. Ik heb een vraag en daar zult u antwoord op moeten geven. En de mensen zongen en anderen baden. En er hing een ontzettende gespannen sfeer in de kerk. Dat kun je wel voorstellen. En dan uiteindelijk beklom hij de trappen of de trap naar de preekstoel. En hij was halverwege. En toen viel hij achterover en schreeuwde, ik ben een zondaar, red mij Heer Jezus. En toen begonnen de mensen te zingen, hij is verlost, hij is verlost. Kijk, dat is opwekking, hè? Oh, daar kun je toch zo naar verlangen, hè? Als God dat werk onder ons doet. Zo'n groot werk, zo'n zichtbaar werk, zo'n tastbaar werk. Dat hij mensen verlost. Dat hij ze overzet uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. De profetie van Micha. In de tijd van duisternis en uitzichtloosheid onder Israël is die tijd waarin ook wordt gezegd, straks komt het vrederijk. En dat mogen wij zijn er dichterbij dan Micha in zijn dagen. Dat vrederijk dat gaat komen. Dat vrederijk waarvoor we bidden in het Onze Vader. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op deze aarde. Gelijk in de hemel, zo ook op deze aarde. En dan zeggen veel mensen, ja maar Gods wil geschiet toch. Ja, dat is onze vrome theologie. Natuurlijk geschiet Gods wil niet op aarde. Kijk maar naar de oorlogen en kijk maar wat er in Syrië gebeurt. En denk je dat dat Gods wil is? Denk je dat dat Gods koninkrijk is? Dat dat zijn rijk is? Nee, zijn rijk is wanneer ze de oorlog niet meer zullen leren. Wanneer ze hun zwaarden, vers 3, zullen omsmeden tot ploegscharen. En hun spieren tot snoeimessen. En dat ze geen... de oorlog niet meer zullen leren en het zwaard niet meer zullen opheffen. Dat is de tijd waarin koning Jezus zal heersen in Jeruzalem. Dat is dat koninkrijk dat komt. Lieve broeder en zuster, laten we elkaar toch wat dat betreft bemoedigen. Dat koninkrijk dat komt, waarvoor we in het Onze Vader bidden, uw koninkrijk komen. Dat is er nog niet, maar dat komt wel. En we hebben de dingen door elkaar gegooid. En we zingen mooie liederen natuurlijk over koning Jezus. Mag u best zingen hoor, maar dan moet u in gedachten houden. Dat wordt straks werkelijkheid, wanneer hij straks komt als koning der Joden. En de Joden zullen hem zien. Ze zullen hem zien, zegt de profeet, de doorstokene. En ze zullen over hem weeklagen. Ze zullen over hem huilen. tranen zullen vloeien, heel veel tranen, in Israël, als ze Jezus zullen zien. Als ze zien dat de Jezus van de kerk, ik bedoel dan van de ware gemeente, ook Israël begint in de gaten te krijgen dat er een kerk is en dat er een groepering is van ware christenen. En daar hoor je sommige mensen in Israël al over spreken. Die ware christenen, die bidden voor Israël. Die bidden voor het Joodse volk. Israël weet daarvan dat dat gebeurt, ook in Nederland. En dat is mooi om te horen. Niet allemaal weten ze het, maar het is toch mooi als er in de gemeente wordt gebeden voor Israël. Het is ook toch mooi als een Syrische taalstudent van mij dan tegen mij zegt, ik zat in de kerk, ik was met je mee in de kerk, en die man die voor jou was, die ging bidden voor de vrede van Syrië. Hij zegt, als je die imams hoorde bidden, dat is alleen maar haat tegen de kerken, tegen de christenen en tegen de ongelovigen. En hij zegt, hier wil ik bij horen. Niet meer bij de islam, ik wil bij de kerk horen, waar de boodschap van liefde klinkt. Dat is een zeer intelligente jongeman die dat tegen mij vertelde. En zo hoort het te zijn. En in tijden van opwekking, dan komt die liefde, die agape-liefde, die goddelijke liefde, komt dan steeds meer in ons hart en in ons leven wonen. En dan gaan we steeds meer oog krijgen voor dat heerlijke koninkrijk van God dat komen gaat. Micha mocht ervan profiteren. Alle volken zullen wandelen, staat daar, in de naam van hun eigen God, maar wij wandelen... Wij zullen wandelen in de naam van de Heere, dat is Yahweh, onze God, voor altoos en immer. Dat is een toekomstbeeld dat Micha, de profeet, mag schilderen. En het is zo dat, dan krijgen we ook nog een advies. Een advies van Micha. Hoe moeten wij nou leven in deze tijd? Hoe moeten wij nou leven in een tijd van zoveel onzekerheid en verschrikkelijke berichten in het nieuws en politieke onzekerheid, als die meneer Trump straks misschien president van Amerika wordt. Ik geloof niet dat hij het wordt. Maar het is toch wel zorgwekkend dat een land als Amerika zo massaal op zo'n man stemt. Ik weet niet hoe u erover denkt verder. Ik weet niet of u het nieuws wat dat betreft volgt. Maar het ziet er zorgwekkend uit. Ik zei u al, de NAVO met een land als Turkije, dat onder wijl de moslim-extremisten steunt. Verschrikkelijk. Wat moet er allemaal gebeuren? Wat gebeurt er onder ons allemaal? Wat gaat er met de islam gebeuren in Europa? We weten het allemaal niet. We weten het allemaal niet. Maar één ding weten we wel. Het loopt God niet uit de hand. En hoe moeten wij leven vandaag in deze tijd? Hoe moest Micha leven? Micha geeft een advies aan het volk van Israël. Dat in zoveel onzekerheden leefde. En dan zegt hij in hoofdstuk 6, vers 8. Heeft hij u niet bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heere van u vraagt? Niet anders dan recht te doen. Niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben. En ootmoedig te wandelen met uw God. Dat is wat Micha aan Israël adviseert. Maak je niet druk over zoveel dingen. De wereld staat in brand. Dat is in onze tijd ook zo. De wereld bloedt uit duizend wonden. Dat is in onze tijd ook zo. Miljoenen vluchtelingen, mensen die op de vlucht zijn, die huizen en haard moesten verlaten. Ik heb er vanmorgen nog twee gesproken in Rotterdam, die net vrij korte tijd in Nederland zijn. De een is advocaat en de ander was bouwondernemer. En ze hebben hun vrouwen moeten achterlaten en ze zijn voor hun leven gevlucht via omwegen uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. En dan moet je dat verhaal aanhoren van die mensen, die alles hebben achtergelaten. Die geen kant meer op kunnen. Wat moeten ze hier? Hoe kun je je leven nog opbouwen hier? En waar moet je beginnen? Waar moet je beginnen als je rechten gestudeerd hebt aan de Universiteit van Damascus? In een West-Europees land met een totaal ander rechtssysteem. Waar moet je beginnen? Ze weten het niet. En weten wij het? Nee, we weten het eigenlijk ook niet. Dus ik had een goed gesprek met zichzelf. Het eerste wat je moet doen is goed Nederlands leren. Laat mensen merken dat het je wat waard is om hier te wonen. En leer onze taal. Zo hebben we een gesprekje gehad. En dan moet je maar kijken wat er van komt. Ik weet niet of u wel eens praat met een vluchteling. Ik weet niet of u wel eens iemand op straat aanspreekt dat je denkt, hé, dat is een Syriër. laat ik eens vragen, hoe gaat het met je? Als je dat alleen al vraagt, hè, vinden mensen geweldig. Er was een zwarte man bij de Lidl in Zeewolde. Die was zijn boodschappentas aan het vastbinden met een soort snelbinder achter op zijn fiets. En ik sprak hem aan en ik zei, lukt het een beetje? Hij sprak Engels natuurlijk. Maar ik zeg, wanneer ben je naar Nederland? Ja, toen ben ik naar Nederland gekomen, een paar maanden geleden. Ik zeg, hoe ben je gekomen? Hij zei, met de boot, uit Eritrea. Ik zeg, ben je christen? Ja, we zijn christen. We werden vervolgd. Velen zijn gedood in onze omgeving. En wij moesten vluchten. Maar als je alleen dan vraagt, hoe gaat het met je? Dat is zoiets geweldigs voor die mensen. Dat een Nederlander vraagt hoe het met je gaat. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Hè? Maar dat moet je doen hoor. Spreek iemand aan. Bij de kassa van de Albert Heijn of wat dan ook. Spreek iemand aan die voor je staat. Mensen vinden het geweldig als je dat doet. Als ze aandacht krijgen. En als je kunt naar de vluchtelingenkamp gaan, dan moet je dat ook doen. Je wordt met open armen ontvangen. Je krijgt gelijk Arabische koffie. Dat is nog lekker ook. Een hoop prut onderin, weet je wel. Die boerenkoffie noemen wij dat. Maar anders gebrand. Een heerlijk gebrande koffie. Dus als ik bij de Syriërs kom, dan zeg ik eerst Arabische koffie. Voordat ik wat zeg tegen jullie. En dan krijg ik Arabische koffie. Wat geweldig dat wij deze mensen mogen opvangen. Dat we wat voor deze mensen kunnen doen. Wat moeten we doen in deze eindtijd? Wat staat er? O mens, heeft God dat niet bekendgemaakt? Om recht te doen, getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Want weet je, God heeft ook die vluchteling op het oog. Want de jongen uit Eritrea, die zei, hoe lang duurde de bootvaart? Ik weet niet meer precies wat hij zei. Of hij nou 10 uur zei of 10 dagen, dat weet ik niet meer. Ik zei, was je bang? Ik zei, kon je zwemmen? Nee, ik kan niet zwemmen. Ik zei, was je bang? Hij zei, oh, ik was zo bang. Hij zei, ik kan geen water meer zien. Ik ben zo ontzettend bang geweest. Ik zeg, hoe vind je het nou in Nederland? Hij zei, dit is het paradijs. We zijn veilig. Wat heerlijk. We zijn veilig. Een jongen van in de 20, 23 jaar. En een ander uit Irak, die woont ook bij ons in Zeewolde. Die studeert nu aan de universiteit. Een van de laatste jaren. En dan is hij bouwkundige ingenieur of zoiets. Moest ook op de vlucht. Dagenlang in een vrachtauto gezeten. Vanuit Turkije. En uiteindelijk in donker om 3 uur in de nacht. Uit de vrachtauto gezet door de chauffeur. En die vroeg aan de chauffeur, in welk land ben ik? Want hij wist niet in welk land hij was. Dat wist hij niet. En de chauffeur zei niks en die reed weg. En in de verte zag hij dan wat lichtjes. En toen is hij gaan lopen op zijn slippers. Want hij had slippers aan. Hij had geen tijd meer om schoenen aan te trekken. Hij moest onmiddellijk weg. Want vlak voordat hij wegging is zijn huis opgeblazen. Zijn moeder was vermoord, die was arts. Zijn vader was chemicus, ook vermoord. En hij moest vluchten. Als enige zoon. En nu is hij hier. Hij woont in Zeewolde. Ik vind het een wonder. Een wandelend wonder. Hij spreekt prima Nederlands. Hij studeert goed. Maar als je zijn verhaal hoort, ik zou er een boek over willen schrijven. En dat de Nederlanders willen laten lezen. Lees nou toch eens wat die mensen meegemaakt hebben. Wat verschrikkelijk. Wat een ellende. Maar wat een moed om dat toch opnieuw te beginnen. Om de dingen bij de moeilijkheden, de koe bij de horens te vatten, zal ik maar zeggen. En een nieuw leven te beginnen. Daar is heel veel voor nodig. Maar laat de kerk zijn best doen, haar best doen moet ik zeggen, om deze mensen bij te staan. Wij hadden een vrijwilligersavond van de kerken, van de gezamenlijke kerk in Zeewolde. Ik denk, nou, er komen misschien 50, 60 mensen, hè, hooguit. De kerk zat stamvol. Oh, ik was daar zo blij om, hè. Ik vond dat zo geweldig. En de een die wil dat doen, je kon je voor allerlei dingen opgeven. En nou, dat is allemaal gelukt. Ik heb een van de jongens nog een fiets kunnen geven, dankzij een broeder hier in ons midden. En hij rijdt er nog elke dag op. Nu rijdt hij in Gouda op, want daar heeft hij een huis gekregen. Op zijn fiets uit Zeewolde, uit Ermelo. Want hij weet goed dat de fiets uit Ermelo komt. Dat zijn mooie dingen, onvergetelijk. Zo mogen wij recht doen en ootmoedig wandelen met God. Want wandelen met God is omzien naar je naaste. Die jouw hulp nodig heeft. En als we dat vergeten en niet doen, dan is ons geloof theorie. Maar dat bedoelt u vast niet. Ons geloof moet zijn een heerlijke, praktische, daadwerkelijke dienen van de Heere, onze God. Lees u Micha nog eens door. Zijn naam betekent wie is als God. Micha. Michaël. De profeet uit het Oude Testament. Maar hij zou vandaag kunnen profeteren onder ons. Amen. We gaan zingen. Lied 819. Ik ken een rivier. 819. Dat gaat over het werk van de Heilige Geest. Ik ken een rivier en haar heerlijke vloed stroomt vredig en zegenend steeds voort. Zij straalt en zij glanst met een vurige gloed. Wie heeft van die stroom niet gehoord? Die het hoort en die dorst heeft, die komen en drinken uit de zalige stroom. Die wil nemen het water des levens om niet, dat God uit genade u biedt. Lied 819 uit Johannes de Heer. Zullen we samen danken. We danken u, Heere God, Hemelse Vader, voor de rijkdom van uw woord, voor de rijkdom van uw genade, voor de heerlijkheid van uw aanbod, voor de weg die uw woord ons wijst, om het zo te doen, om te wandelen in deze donkere dagen, in deze moeilijke tijden, in deze onzekere tijden, om ootmoedig te wandelen met God. Heer, dat is een grote zegen als we dat doen. Dan komen we in de rust, dan komen we in de ontspanning. Dan komen we in uw tegenwoordigheid. En dan mogen we in deze wereld getuigen van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Zodat de wereld gaat zien dat de gemeente de waarheid in pacht heeft. Heren, want dat is een heerlijke werkelijkheid. Dat is niet onze eigen verdienste. Maar het is omdat u gekomen bent, Heer Jezus, tot ons. Om onder ons te wonen, zoals u dat al deed in de tabernakel en in de tempel. U wilde te midden van uw volk wonen. En zo wilt u wonen ook vandaag in de kerk, in de gemeente van Christus, in ons persoonlijk leven, in onze huizen. Heere, dat onze huizen ook steeds meer een getuigenis worden van u. Dat mensen wanneer ze voorbij lopen, daar iets van de heerlijkheid van de Heere Jezus aan mogen ontdekken. Heere, zegen ons zo en laat ons huis ook een plaats zijn waar anderen terecht kunnen. Heere, dat we niet een afgepast leven hebben voor onszelf, maar dat we in de ruimhartigheid van uw genade ook onze reputatie desnoods te grabbel willen gooien, zoals u dat gedaan hebt, Heere God, in het lijden, in het sterven van de Heere Jezus. Hij heeft daar naakt gehangen, ons tot zonde gemaakt. Heere, wat een ongelooflijke diepe weg bent u gegaan. U hebt alles prijsgegeven, opdat wij zouden leven. Zouden wij er niet alles prijsgeven, opdat een ander ook van die zegen mag horen en gezegend mag worden door ons leven. Heere, zegen zo in ieder van ons, als we van hier gaan. Rust ons toe met de gaven en de schatten van de Heilige Geest. Overtuig ons innerlijk van die geweldige zegen die er is, door de stroom van dat levende water, dat ook voor ons nog steeds beschikbaar is. Voor niemand is er te weinig, voor iedereen is er een overvloed. En zegen ons zo als we van hier gaan. U weet wat er ieder nodig heeft, bijzonder degene die in moeite zijn, in zorgen, over de toekomst, over hun eigen leven, die in een periode van verdriet leven. Heer, u kent ons allemaal, u weet wat er in ons leven speelt. En daarom mogen we ons aan u toevertrouwen in alle dingen. Want u bent een God die zorgt. In Jezus' naam. Amen. We gaan de collecte houden. En in het voorspel van de collecte is: als de heiland zal verschijnen. De versen 1 en 2. En dan zingen we later de versen 3 en 4 ook nog. Maar de collecte bij het voorspel van lied nummer 15 uit de bundel van Johannes de Heer. Zegen van de Heer voor een ieder van ons. Zo mogen dan de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de inwoning en de kracht van de Heilige Geest in en met ons zijn, totdat Jezus straks komt in heerlijkheid en majesteit en Hij ons zo aantreft, vol van uw geest, vol van uw liefde en genade. We vragen daarom in Jezus' naam. Amen. Straks hoop ik u een hand te geven. Dan sta ik bij die deur. Maar als jullie allemaal die deur uitgaan, of waar is die daar? Dan geef ik bijna niemand een hand. Dus kom allemaal even langs. Dan wil ik je allemaal een hand geven. We zingen de laatste twee coupletten.